We lezen vanmorgen opnieuw uit de brief van de apostel Jacobus, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. Jacobus 2, vers 1 tot en met 13. Tijdens de verkondiging staan we met name stil bij vers 6 tot en met 9. Maar we lezen de eerste 13 versen. Jacobus 2. Vanaf vers 1. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien van de persoon. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar zitten of staan. Ga hier zitten bij mijn recht, bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen? En slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien van de persoon handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zo en handel zo, als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Tot zover de lezing uit de brief van Jacobus. Als het woord van God tot ons vanmorgen. Het zal wel niet zo bedoeld zijn, maar het was toch ook wel weer een blijk van vrijgevigheid. Hè, dat er wat snoep werd gedeeld vanuit de overvloed, als ik maar niet vergist heb. We gaan met elkaar, jongens en meisjes, vanmorgen luisteren naar een hele belangrijke boodschap. En als ik dat zeg, dan ben jij niet verbaasd, toch? Want een dominee moet altijd belangrijke dingen zeggen. Niet omdat hij zelf belangrijk is, maar omdat hij namens de Heere spreekt. Maar vanmorgen bedoel ik vooral dat het belangrijk is, omdat het echt de kern van de Bijbel is. Van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. En dat kun je samenvatten met deze woorden, zoals jullie ook in de verwerking vinden in het boekje van Kind en Kerk. Wat is het allerbelangrijkste? Dat je je naaste lief hebt als jezelf. En de juf, zo noem ik ze maar even, die nagedacht hebben over dit geval juf Gerda Heuvelman, die nagedacht heeft over hoe ga ik dat nou duidelijk maken aan de kinderen, die heeft achterin bij het laatste blad een paar brillen toegevoegd, hè, getekend. En het is de bedoeling dat jullie die brillen gaan kleuren. En stel je nou voor dat je de glazen van zo'n bril heel donker maakt. En je zet zo'n bril, die knip je uit en die zet je op, bij wijze van, hè, dan zie je alles ook heel donker. Maar als je ze geel maakt, die glazen, dan zie je het allemaal alweer een stukje lichter. Wat heeft dat nou te maken met het thema je naaste liefhebben als jezelf? Nou, je kunt soms naar iemand kijken op de verkeerde manier. Dan denk je, die zal wel dit, of die zal wel dat, of die is altijd zo. En dan vergeet je jezelf. Als je nou eens kijkt naar iemand waarvan je eerlijk moet zeggen, nou, dat zou niet meteen mijn vriend zijn. Dat is niet iemand in de kerk, of dat is niet iemand op school in de klas die ik heel leuk vind. Hoe komt dat? Is dat echt zo? Dat die ander zo vervelend is? Of zou het komen dat jij je nog nooit echt verdiept hebt in wie die ander is? Stel dat jij erop neerkijkt. Stel dat je naar iemand in de kerk of misschien wel een broertje of zusje in het gezin iets laat merken van nee, ik vind jou niet zo leuk vandaag. Stel dat die ander nou dat tegen jou zou zeggen. Straks horen we over de koninklijke wet. En dat heeft alles te maken met de gouden regel die Jezus ons heeft nagelaten in Matteüs 7. Ga zo met een ander om, zoals jij wil dat die ander met jou om zou gaan. En straks zal ik in de preek nog even refereren aan de barmhartige Samaritaan, die gelijkenis. Die kennen jullie wel, toch? Er ligt een man op de grond. Ze hebben zijn kleren uitgetrokken, ze hebben heel hard op hem geslagen en hij leeft nog net, maar bijna dood. Zo erg is het met hem. En dan komt er een priester uit de tempel en die loopt met een boog om hem heen. En dan komt er een leviet, op weg naar de tempel moet ik zeggen, die loopt ook met een boog om hem heen. En dan komt er een Samaritaan en de mensen die de Heer Jezus dat horen zeggen, denken nou, die zal ook wel voorbij lopen. En die gaat naar die man toe. En dan vraagt de Heer Jezus, wie is de naaste geweest van die man die zo heel erg in elkaar geslagen was? Ja, zegt de fariseer, ja, die barmhartigheid heeft gedaan. Precies, zegt de Heer Jezus. Hoor je wat hij vraagt? Niet zoals die fariseer zei, wie is eigenlijk mijn naaste? Met andere woorden, ik kan toch niet iedereen helpen? Dan zegt Jezus, het gaat niet om wie jij moet helpen. Het gaat erom wie jij bent. Ben jij een naaste? Ben jij een goede vriend? Ben jij een goede broer? Een goede zus? Nee, dan doe je niet alles volmaakt goed. Maar het blijkt uit hoe je elkaar lief hebt. Houd dat vast. Let erop. Zet de goede bril op. En ouders, als u dit nog eens na wil bespreken met uw kinderen, moet u thuis maar eens even googlen. Er staat een prachtig verhaal op internet van dominee A.F. Troost over de brillenman. Ik ga dat nu niet uitwerken. Maar dat is een prachtig verhaal om duidelijk te maken waar het vanmorgen hier over gaat. We letten met elkaar op vers 6 tot en met 9 van Jacobus 2. Zullen we die samen nog een keer lezen? En ik noem voor het verband vers 5 er even bij. Luister mijn geliefde broeders, vers 5 dus. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Dat doet God dus. U hebt daarentegen, vers 6, de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen zij u niet juist naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Opnieuw gaat het dus, en dat is het thema, over geloof zonder aanzien van de persoon. Geloof zonder aanzien van de persoon. Met andere woorden, weten jullie nog, jongens en meisjes, niet iemand zomaar voortrekken omdat hij meer geld heeft, of omdat hij een leuke karakter heeft, of omdat hij veel belangrijker is dan anderen. Nee, dat niet. Geen aanzien van de persoon. Let op wie iemand echt is. Let dan op drie dingen. Schandelijk. Vers 6a. U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Tweede, pijnlijk, want het zijn uitgerekend de rijken die u overweldigen
en die u slepen voor de rechtbank en die ook nog eens de goede naam die over u is aangeroepen, lasteren. Pijn. En tenslotte koninklijk. Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Geloof zonder aanzien van de persoon. Schandelijk, pijnlijk, koninklijk. In vers 5, geliefde gemeente, is Jacobus begonnen met geliefde broeders. Vergeet dat dus niet. Als het woordje schandelijk klinkt. Het is niet zomaar een platte veroordeling. Het is niet zomaar een uitroep van iemand uit zijn stoel die alles goed doet en die een paar mensen wegzet en wegserveert. Schandelijk. Nee, het is oprecht de pijn van binnen. Kun je het voorstellen? Kun je de verontwaardiging van Jacobus meemaken? Ik hoop het wel. Ik hoop niet dat je je herkent in wat hij aankaart. Maar dat je net als Jacobus, die er niet boven staat, maar op het moment van vers 5 helemaal gedacht heeft uit God. Geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn? Hoe kunnen jullie ze dan behandelen als oud vuil? Een plekje geven ergens aan je voeten. Terwijl je voorname mensen die het goed doen in de maatschappij, vlijt en een perfecte plaats biedt. Dat was dat voorbeeld wat Jacobus heeft uitgewerkt in de vorige versen. Er zit een heilige verontwaardiging. Dat kan toch ook niet anders? Wees nou eerlijk. Hoeveel mensen hebben de kerk niet verlaten? Dan zeg ik maar gewoon even wat ik onlangs nog heb gehoord. Van iemand die de kerk verliet. Vanwege die gasten die voorin stonden. En de ergste was degene die op dat troontje stond. Dat door onze handel al onze woorden niks meer voorstellen. Dat door het leven dat wij leven, uiteindelijk heel onze geloofsbelijdenis, alles waar wij voor staan, ondermijnd wordt. Daar loopt het straks ook op uit. In die pijnlijke conclusie. Uiteindelijk wordt God daar niet mee geëerd. U hebt daarentegen, zo anders als God, de armen schandelijk behandeld. Jacobus, Jacob, duidelijk een Jood, de broer van de Heer Jezus, weet als geen ander wie de God van Israël is. U ook? Vorige keer hebben we gehoord, hè? Dat is de God die een vondelingetje aankleedt. Die een weggeworpen kind met de bedoeling dat het zou sterven, opzoekt en zegt: leef. En die ondanks wat er ook gebeurt zich daaraan verbindt. Die zegt: dat is mijn oogappel. Tijdens de preekbespreking vroeg iemand vanuit de gemeente van: misschien moeten we er nog eens wat dieper op doorgaan wie die arme nou eigenlijk is. Ik had er natuurlijk al van gezegd dat dat niet alleen maar mensen zijn die geen geld hebben. Dat het per se mensen zijn die bijna geen kleren hebben om zich mooi aan te kleden. En de rijken, dat zijn niet per se alleen maar mensen met heel veel geld. Nee, de armen, dat zijn ook mensen die geen status hebben voor heel veel mensen. Die wel prima kunnen leven financieel, maar die vreemde gewoontes hebben. Die een buitenbeentje zijn. Neem nou Israël. Toen ik daar nog even op inging voor mezelf en afgelopen week wat onderzoek deed in de Bijbel, kwam ik tot de eenvoudige conclusie: de armen, dat is uiteindelijk Israël. Altijd weer door de volken eromheen uitgestoten. Altijd weer in het strijdtoneel. Als je de psalmen leest, dan kun je er niet omheen. De behoeftigen, de nooddruftigen, de armen. Neem bijvoorbeeld psalm 9. Dat is het volk van God wat hier als een vreemdeling op aarde is, op weg naar het beloofde land. Want de arme, psalm 9 vers 19, wordt niet voor altijd vergeten. De hoop van de ellendige, synoniem, vergaat niet voor eeuwig. Sta op, heren. Jaag onze vijanden vrees aan. Of psalm 40, is koning David aan het woord. Nou, niet bepaald de armste van de Bijbelse personen, toch? Een vermogend man, koning nog wel. Maar hij zegt, ik ben arm en ellendig, maar toch denkt de Heere aan mij. Wat was de armoede van David? Dat Saul hem niet gunde, het licht in zijn ogen, de troon van Israël. Dat er zo vaak op het koningschap van David kritiek werd geleverd. Maar David wist, God heeft gezegd, jij bent het. Ik stuur jou naar voren en uit jou wordt mijn Messias geboren. Dat zie je terug in de christelijke gemeente. Hoe God het opneemt voor mensen die het moeilijk hebben. Voor mensen die zijn naam belijden. Voor mensen die hij wegroept, apart zet. Hoe kunnen we dan in de gemeente, zegt Jacobus, met elkaar doen alsof er verschil is? Alsof alleen die en die belangrijk zijn en die anderen, dat zijn lastpakken, die zijn een beetje vreemd. Ze mogen er wel bij zijn, als ze maar niet te veel zeggen. Ik hoop niet dat u zich daarin herkent, maar ik hoop wel dat als het nodig is dat u zich daarin herkent, dat u niet geïrriteerd raakt als de vinger op de zere plek ligt, maar week wordt, zachtmoedig het woord ontvangt. Schandelijk. Als wij elkaar discrimineren. Hoezo? Als je werkelijk christen bent. Dan kun je altijd onder de ander komen. Betekent dat dan dat je niks meer tegen elkaar mag zeggen? Nee, dat zullen we straks wel horen. In Leviticus 19 lezen we die samenvatting die Jezus geeft terug. Leviticus 19... Vers 18, heb je naaste lief als jezelf. Maar wat staat ervoor? Als een naaste zondigt, moet je er wel wat van zeggen. Anders is het jouw verantwoordelijkheid dat die zonde op hem blijft. Met andere woorden, het betekent dus niet dat als je zegt, ik kan de minste zijn, want ik heb ook vergeving ontvangen, dat je niks meer zegt, maar het is de toon en de taal. Tweede punt. Pijnlijk. Ja, als Jacobus het mes er even inzet, dan doet hij natuurlijk met dat als doel dat de ontsteking, dat de bron van de narigheid, de etter, bloot komt te liggen. Kijk nou eens, zegt hij. Jullie hebben onderscheid gemaakt. Denk nog even terug, hè, aan die belangrijke man die binnenkwam, die voorrang kreeg. En die arme mens die eigenlijk geen plek had. Wat heb je nu gedaan? Je hebt een broeder laten stikken. Die eigenlijk door jou had moeten worden liefgehad. Je hebt een kostbaar mens aan de kant gezet. En gevleid met mensen waarvan je dacht, nou daar kan ik straks nog wel wat mee. Een bondje sluiten. Het is altijd fijn als die en die, hè? Als Abu Taleb of zo in mijn netwerk zit, LinkedIn, dan kan ik daar nog eens een keer wat mee. Zeker op een verjaardag als je zegt, ik sprak hem onlangs nog. En, ja. Maar dat je beseft, er is veel meer aan de hand. Want wat gebeurt er? Zijn het niet uitgerekend de rijken die jullie overweldigen? Die rijken, dat waren dus mensen die niet officieel tot de gemeente behoorden, maar zo nu en dan eens op bezoek kwamen, die probeerden uiteindelijk, die christenen die ten diepste allemaal arm waren in die tijd, probeerden ze voor hun karretje te spannen. En als de christenen protesteerden en als ze niet meededen, nou, dan kwam er een rechtszaak en dan verloren ze het meteen, want ja, arm legt het af tegen rijk. En als, zoals in die tijd bekend is, ook rechters nog konden worden omgekocht, dan had je het als christen gewoon bij voorbaat verloren. Hoe kan dat toch, hè? Jongens en meisjes, ik heb dat zelf ook wel meegemaakt als jongen op de basisschool. Er was een jongen die kon goed voetballen. Die had de duurste kleren aan. Die was het sterkst van allemaal. Die deed het goed bij de meisjes. Al heel jong al. En zelfs dat snap ik nu, dat had ik toen nog niet zo door. Zelfs de juf en de meester had er moeite mee om zijn persoonlijkheid, zo groot was dat, goed te handelen. En hij had alleen een heel naar karakter. Hij wist dat hij knap was en hij liet goed merken dat anderen dat niet waren. Hij wist dat hij de mooiste kleren had. Hij wist dat hij het sterkste was. Hij kon ook nog eens goed leren. En dat liet hij allemaal merken. En ik weet nog goed dat mijn moeder zei, waarom wil je nou altijd, ik zal zijn naam niet noemen, althans niet de echte naam, we noemen hem maar eens Jan. Hè? Waarom wil je nou bij Jan spelen? Mijn moeder begreep dat niet. Het is helemaal geen leuke, aardige jongen. En toch vroeg ik steeds, wilt u de moeder van Jan bellen? Hè, dan moest je smeken of je bij Jan mocht komen spelen. Want er zat iets in van, hij had wat waar je tegenop keek, maar het was eigenlijk niks. Want dat gebeurde vaak, dan had ik er gespeeld. En dan dacht ik, oh, Jan is mijn vriend. En dan zei je op school, ik ben bij Jan wezen spelen. Maar op het schoolplein zei hij, die Floris is bij mij komen spelen. Wat een raar jochie is dat eigenlijk. Au. Je dacht dat hij je vriend was. Je wilde goede sier maken met zo'n grote, imposante jongen. Maar hij gebruikte jou alleen voor zijn eigen gewin. Dat is wat Jacobus bedoelt. Je kunt soms met mensen omgang hebben. Je denkt, nou, dat vind ik stoer, dat vind ik fijn. En daar hoef je echt geen kind voor te zijn, hoor ik als volwassene. Kijk nog eens na wie je nou de laatste tijd hebt gesproken, hebt uitgenodigd, waar je bent geweest. Als je kijkt naar je volgers op Insta of op Facebook, jongelui. Wie laat je wel toe en wie niet? Wie laat je toe omdat je denkt, ja, het is een beetje aso om nee te zeggen? Je wil de zoveelste herinnering, nou ja, vooruit dan maar. En wie, als je binnenkomt, ja, jij bent van mij, jij moet er ook bij. Dat. Zijn het niet de rijken die u overweldigen? Hoe vaak gebeurt het niet juist? Dat zij het zijn die het jou moeilijk maken. Hier in de context van Jacobus is dat wel heel pijnlijk. Want het woordje overweldigen in het Grieks kom je heel vaak tegen in het boek Handelingen. Moet je nagaan. Jacobusbrief is ongeveer geschreven tussen 46 en 49 voor Christus. Het oudste Bijbelboekje, dat had ik nog niet verteld, maar dat is toch wel aardig. Het oudste Bijbelboekje van het Nieuwe Testament. Die is het eerst geschreven, nog voor de Evangelie. En in die tijd, zo'n beetje 50 jaar nadat Jezus ten hemel is gevaren, of moet ik zeggen, nee, 20 jaar nadat Jezus is ten hemel gevaren en 50 jaar na zijn geboorte, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus de gemeente is nog maar 20 jaar. Die gemeente die vol was van de tekenen van de geest, die vol was van gemeenschap enzovoort, die moet het hier horen. Zijn het niet de rijken die u overweldigen? In het Handelingenboek komen 50 passages voor, 50 situaties waarin dit voorval plaatsvindt. Of het zijn Joden die de christenen monddood maken omdat ze een hekel hebben aan de Messias. Of het zijn Grieken die het niet kunnen dulden. Wat raast u en stop toch met die vreemde boodschap van het kruis. Dus niet alleen maar mensen met centen, maar mensen met hoogmoed. Mensen met eigendunk. Dat zijn de rijken. Mensen die zeggen, die God van het evangelie, die God van de christenen, de God van Israël. Vreemde God, moeten we niet. Dat kost ons iets. Ik wil dat offer niet. Ik wil niet mensen van de weg worden. Ik wil niet zelfverloochening, dat. En dat blijkt ook, want ze worden naar de rechtbank gesleept, de christenen. En wat gaat daar nu van uit? Als je nu in de rechtbank staat, omdat je een zaak hebt, waarin je wordt aangeklaagd omdat je goed van Jezus hebt gesproken, nou, alle reclame mag daarvoor komen. Is ook wel actueel in deze tijd. Als we echt voor de rechtbank worden gedaagd voor een principiële hoofdzaak, namelijk dat we van Jezus niet kunnen zwijgen, dat is wat anders als dat wij voor de rechtbank worden gedaagd in de publiciteit komen omdat we op het verkeerde paad hebben gewed. Omdat mensen dan uiteindelijk zien, ach, Die christenen die dealden ook maar gewoon met iedereen omdat het ze financieel goed uitkwam. Toen waren ze niet zo principieel ineens. En een rechtszaak. Dat is heel pijnlijk, want dan wordt de goede naam die over je is aangeroepen, heeft een oudtestamentische lading, hè, de naam van God die zich verbond aan zijn volk. Israël moest het licht zijn voor de heidenen, en dat is het bij tijden ook zeker geweest hoor. Zodat in Israël, als de mensen Israël zagen, dat ze God leerden kennen. Zo is het ook in het Nieuwe Testament. Als ze gedoopt worden in de naam van God, drie-enig. En ook in de naam van Jezus. Dan betekent dat dat mensen zichtbaar moeten zijn als mensen van de weg. Mensen die volgen Jezus. Maar wat is uiteindelijk de oorzaak? Als je onbetrouwbaar bleek. Als je alleen principieel was. Als het je portemonnee niet raakte. Als bleek dat je geloof vooral traditie was en geen relatie. Wat gaat daar dan vanuit? Ik zei het net al, ik gaf een voorbeeld, maar ik kan er vele voorbeelden aan toevoegen. Mensen die stuk lopen op God, omdat de kostgangers van God zo verkeerd voorbeeld gaven. Keerzijde is dat als je dat niet doet, als je consequent doet wat Christus deed, niet mensen naar de mond praat, maar de waarheid leeft, de liefde leeft, onvoorwaardelijk lief hebt. Nogmaals, niet om alles goed te praten, maar wel zo de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Daar gaat wat van uit. Dan wordt de naam van God niet gelasterd, maar geloofd. Dan schittert zijn genade. Daarom is het goed dat deze pijnlijke conclusie door Jacobus is benoemd. Wat is nou het gevolg van dat discrimineren? Van het onderscheid maken, van het aanzien van de persoon. Nou, je ziet het. Je loopt erin vast. Wat dan wel? Hoog tijd om dat tot kort. En tot slot, als einde van de preek te benoemen. Nou, zegt Jacobus, dat moet je wel doen, vers 8. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, namelijk u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Het begrip koninklijke wet is vrij bijzonder in het Nieuwe Testament. We moeten dan vooral denken dat Jacobus dat van de leefregel van God bedoelt. Dat van de wet van God bedoelt. Waarin die wet boven alles en iedereen uitschiet. De kern, de glans, de glorie. De gouden regel. En ik schrok toch wel een beetje. Ik dacht, ik heb mijn hoofd geschud toen ik hoorde dat Luther heel snel klaar was met Jacobus, hè. Je strooi je brief. Gooi maar in de kachel. Ik denk, ja, nou, als ik mijn dag niet heb. Jacobus die bezorgt dit deel van de brief even zo bij mij. En ik word er persoonlijk door aangeschreven. Is dit nou echt de koninklijke wet? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Jacobus, het begint toch bij de liefde tot God. Dat heeft Jezus toch ook gezegd? God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je krachten. En je naaste liefhebben als jezelf. Nou, Jacobus knipt het even door. Wat is nou de gouden koninklijke wet? Heb je naaste lief zoals je jezelf lief hebt. Dan handelt u goed. Hoe is dat in ons leven? Soms ontmoet ik mensen die als je bij ze op bezoek bent geweest een onuitwisbare indruk bij je achterlaten. Dat je denkt, zo, die hebben een diepgaande relatie met God. Die kunnen zo spreken over diepe inzichten in wat ze met God hebben meegemaakt en hoe goed God voor hen was. Totdat je een kind van ze spreekt. Totdat u een van mijn kinderen spreekt. Totdat je ineens hoort, het is wel knap ingewikkeld in die familie. Dan wordt het heel spannend, gemeente, voor mij wel. Als de koninklijke regel is dat je je naaste lief hebt zoals je van jezelf houdt, dan wordt natuurlijk veel meer zichtbaar wie je bent, als dat het tussen jou en God gaat. Dat hoort bij elkaar. Maar als je het eerste deel alleen zegt, dan kan niemand controleren. Want we kunnen niet zomaar in je hart kijken. Ik kan niet zomaar in uw hoofd kijken. Als u hartelijk zegt, ik heb de Heere lief boven alles. Ja, Johannes heeft het later wel begrepen. In Johannes 4, vers 7 en verder. Als je zegt, ik heb God lief, maar je haat je broeder, dan is de liefde van God niet in je, hoor. Au. Niemand heeft ooit God gezien. Nee. Maar als wij elkaar lief hebben, zien we God in elkaar. Dat is scherp, hè? En nu kan ik in deze preek niet alle losse eindjes afhechten. Al probeer ik er wel rekening mee te houden, alleen al door dit nu even te benoemen. Het kan ook heel ingewikkeld zijn in het leven met elkaar. Maar de Heere zorgt voor genade. Dat is de koninklijke wet. Dan handel je goed. En dat is niet alleen maar een kwestie van, echt niet hoor. Dat is niet alleen maar een kwestie van, ja, daar wacht ik dan maar op. Dan komt er ineens een lichtstraal uit de hemel en die breekt mijn hart en dan gaat alles vanzelf. Of je kijkt naar je vrouw als man en je denkt, had ik maar wat meer van haar. Ik kan dat niet zo, zoals zij. Of andersom, dat je naar je man kijkt of naar een vriendje of vriendinnetje denkt, die zijn zo, ja, het lijkt wel of die veel minder plezier hebben in roddelen. En ik doe het zo graag. Nee, het is niet een kwestie van alleen maar iets wat je hebt of niet, iets wat je doet. Kijk eens hoe het er staat. Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Het is niet een kwestie van liefde heb je of liefde heb je niet. Nee, liefde krijg je als je gehoorzaamt. Het is een gebod. Je kunt zeggen, ja, dat kan ik niet hoor. Nee, dat klopt. Als je niet luistert, dan kan het niet. Als je het hoort en het niet doet, dan gebeurt het ook niet. Maar juist voor mensen die weten, oh, ik heb zo'n duveltje in mijn hart soms. Hè. Ik ben helemaal geen engel. Dat steekt zomaar weer de kop op. Dan moet je juist met je ongehoorzaamheid naar de Heere gaan en zeggen, Heere, geef die glans van die koninklijke wet in mijn leven, dat ik van die ander mag houden zoals ik van mezelf houd. Hoort u dat? Dan handelt u goed. Ook als je van jezelf houdt. Ik dacht, zijn we dat niet gruwelijk vergeten hier en daar. Met alle waardering voor ons gereformeerd belijden. Dat we niet meer schrikken als we in de kerk horen dat niet één mens van nature goed is en dat niemand God zoekt. Inderdaad. Dat is nog eens goed gezegd. Een mens, wat zit er allemaal niet in? Arglistig is ons hart. Ja. Geneigd om je naaste te haten, geneigd om jezelf lief te hebben. Ja, zo zijn wij. Maar wij moeten dat misschien ook maar eens andersom doen, als wij horen dat wij onszelf moeten lief hebben. Dat is een gebod. En wat een bevrijding is dat. Nee, niet dat je jezelf lief hebt narcistisch om een ander uit te sluiten. Dat een ander dat je zo van jezelf houdt dat een ander nooit ruimte heeft om te kunnen leven. Nee, zo van jezelf houden, zoals de Heer het wil, dat uitgerekend die ander ruimte krijgt. Dat je merkt dat je man, je vrouw, je kinderen, ambtsdragers onderling. Dat is iemand die is in evenwicht. Die waardeert zichzelf niet omdat hij beter is dan ik, maar omdat hij gekregen heeft wat hij van God is. Dat je een ander aanziet. En dat die ander aan je merkt. Dit zijn ogen van iemand die zoeken mijn heil. Die zoeken mijn redding. Die zoeken mijn opbouw. Die zoeken mijn liefde. Toch? Soms schiet je tekort, hè? Als echtgenoot, als kind naar mama, als zoon naar je moeder. Soms schieten we onderling tekort. Buigen we even ons hoofd terecht bij het onderwijs van Jacobus. Dan denk je, had ik maar meer profetische gaven. Kon ik maar beter dienen in het koninkrijk van God. Had ik maar die gaven om zo te spreken op een bijbelkring zoals die en gene doet. Maar in 1 Korinther 13 lees ik, met alle waardering voor de gaven van de profetie, voor zoveel bijzondere dingen, als je de liefde niet hebt, stelt het niks voor. Broeder, zuster, als u denkt, ik stel niet zoveel voor in het koninkrijk van God, in de gemeente van Christus, maar je hebt de liefde, leef ervan en deel ervan uit. Dat is de koninklijke weg. Dan handel je goed. En als je dat niet doet, tot slot. Als je toch met elkaar omgaat zoals ze in de wereld met elkaar omgaan. Je wordt beoordeeld op je status. Je wordt beoordeeld op je IQ of EQ. Je wordt beoordeeld op wat je hebt. Je wordt beoordeeld op wat je rijdt. Op hoe je kinderen carrière maken of niet. Als je dat doet in de gemeente van Christus. Met alle waardering, hè, voor die dingen die er kunnen zijn die ik net noemde. Je begaat wel een zonde. Want je wordt door die koninklijke regel ontmaskerd als overtreder. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Er zijn mensen die, als het gaat in de prediking over de heiliging, over hoe praktisch het is om met God te leven, dat ze soms de neiging hebben, en ik heb dat ook een poos gehad in mijn leven, dat je dat weg kunt zetten met, was zo oppervlakkig. Het ging vooral over wat we moeten doen, maar het is toch genade. Maar dit is diep. En dit is geen incidentje. Hoe meer ik Jacobus leer begrijpen, hoe meer ik zie al die vertakkingen in heel het Nieuwe Testament. Woord en daad. Met wat je zegt en wat je doet, dat hoort bij elkaar. En de wet van God, die ontmaskert dat. Dat is juist zo pijnlijk, maar wel goed. Als ik de persoon aanzie, dan moet ik niet zeggen, ach ja, dat is nou eenmaal mijn karakter. Nee, dat is zonde. En het Griekse woord betekent hier doelmissen. Je wordt ontmaskerd als iemand die niet per ongeluk een foutje maakt, maar als een overtreder van die wet. Die het willens en wetens heeft gedaan. Wat een voorrecht, hè? Daar gaan we echt mee eindigen, hoor, jongens en meisjes. Wat een voorrecht dat het er zo aan toe gaat in de kerk. Jacobus heeft het van geen vreemde. Toen de Heer Jezus sprak over de liefde die hij had om zich te geven aan de wereld. Toen hij sprak in Johannes 3 over dat zijn vader de wereld zo lief had dat hij zei, Heer Jezus, ga maar naar de aarde. Ga die mensen maar redden. Toen heeft hij ook verteld dat toen hij licht kwam brengen op de aarde, toen hij vertelde hoe je gered kon worden van je zonde, en mensen waren die renden naar hem toe, die gingen in het licht staan. Hier ben ik. En dan niet van, ik ben een zondaar, maar, o God, ik ben een zondaar. Wilt u het mij vergeven? Die waren eerlijk. Maar door datzelfde licht werden er ook mensen ontmaskerd. Die zeiden, ik ga niet naar Jezus. Dat is zo'n vreemde rabbi. Die kan nooit de zoon van God zijn. Dat is een kind van de duivel. Waarom zeiden ze dat? Konden ze lekker in het licht, in het duisternis leven? Konden ze hun dingen blijven doen die fout waren? Zo zie je het, hè? Het goede van God, de liefde, de goede wet van God, de koninklijke wet van de liefde, maakt openbaar wie je bent. En dat is zo'n echt waar, oprechte opluchting. Als je door God op je plaats wordt gezet en denkt, ja, hier kom ik niet omheen, ik heb me hier ook aan bezondigd. Dat je dan niet naar huis moet gaan of zeggen van, nou, ik ben een overtreder. Maar dat je naar God moet komen en zeggen, ik ben een overtreder, maar ik heb gehoord dat uw zoon Jezus voor mijn zonde heeft betaald. Ik beging een zonde. Maar houd me tegen, Heer, dat ik de allergrootste zonde bega, namelijk dat ik niet geloof dat er kracht is in het bloed van Jezus. Weerhoud mij, Heere, van dat ik mezelf overschat. Ach, ik kan het toch niet en ik faal steeds. Weerhoud mij, Heere, dat ik u niet onderschat, want u wil mij volmaakt maken. U wil mij bij de hand nemen. En dat zie je toch gebeuren. Petrus die het gaandeweg leert. Jacobus die het heeft geleerd. Die eerst zijn broer ook zo'n vreemde vond. Johannes die het heeft geleerd. Heb elkaar hartelijk lief. Heb zo elkaar lief zoals je wilt dat een ander jou lief heeft. Ben je zo een naaste? Geliefde gemeente. Dan is geloven een zaak toch van aanzien. Ik ben wel arm en ellendig. Maar God denkt aan mij. En zo denk ik aan jou. Aan u. Dat is wat God van mij vraagt als herder en leraar, als dienaar onder u. Om met ontferming naar je te kijken, naar je te luisteren. Geen onderscheid te maken. Maar dat is ook uw roeping. Dat is de roeping van de broeders. Om er te zijn. En om elke keer als iemand pijn blootlegt te denken, wat zou ik nu nodig hebben? Wat zou ik nou hebben gedaan? Nee, wat zou Jezus doen? Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we zingen over de wil van de Heere. En we kunnen onze schouders daar soms over ophalen. Als het gaat over hoe God ons leven leidt. Ja, wat wil God nu eigenlijk? Soms is het zo moeilijk om de wil van God te ontdekken. Maar niet als het gaat over dat Hij wil dat wij in de waarheid wandelen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam.